Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoeft voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is uit 1 Korinthe 15, de verzen 12 tot en met 28. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kassen, kerk, jeugd en onderwijs, en de derde collecte is bij de uitgang voor het bouwfonds. Na de dienst zingen we nog het eerste en het zesde vers van het volkslied. We zingen psalm 72 vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen ook nu zingen van de koning met psalm 48, de versen 1 en 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, zoals uw naam is, grote koning. Psalm 48, de versen 1 en 4. luisteren eerst naar het spreken van God in zijn heilige wet en van de Heere Jezus, hoe hij die 10 woorden van zijn Vader heeft teruggebracht tot de kern van de zaak en zoals de Heilige Geest die ons ook in het hart wil leggen. Aansluitend zingen we uit Psalm 95 vers 2, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle goden kan schenken. Psalm 95 vers 2, na de wet van God en de samenvatting door zijn Zoon. En we hopelijk luisteren we door de Heilige Geest met een geopend hart. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En dat heeft de Heere Jezus Christus in deze woorden samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij lezen ook op deze zondag het opstandingsevangelie dat vanmorgen tot ons komt uit 1 Korinthe 15. En we lezen uit dat hoofdstuk de versen 12 tot en met 28. De schriftlezing 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot en met vers 28. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet worden opgewekt. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Amen. Goed zo. Maar we willen eerst bidden, gemeente, en danken. Broeder G. Bargeman is teruggekomen uit de Sint Maartenskliniek na een geslaagde knieoperatie. Die is vernieuwd. En we hopen dat hij voor zijn gezondheid er veel baat bij zal hebben. We willen de Heere daarvoor danken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wat is dat groot, dat evangelie uit 1 Korinthe 15. Dat er een levende Christus is, die dood geweest is, maar hij is opgestaan. En dat hij in de troon betrokken blijft bij de aarde. Wat is dat groot, Heere. Dat is het evangelie waar we inderdaad amen op mogen zeggen. Als we misschien zelf de Bijbel moeilijk vinden, maar het geklank toch kennen in ons geopende hart, en we dan ook amen mogen zeggen, dan vallen we u bij, Heere. En dat is het leven van het geloof. U bijvallen. In uw veroordeling van ons leven, o God, ja, terecht. Maar Christus droeg die ellende voor al zijn volk en kinderen. U bijvallen in de kracht van Christus bloed. Wat hebben we dat nodig, Heere, om voor u te kunnen verschijnen. Maar de Heere Jezus heeft als het reine offerlam zichzelf opgeofferd tot verzoening en verlossing. Daar mogen we amen op zeggen. En dan ook als het gaat om de dankbaarheid in een nieuw leven. Wat een wonder dat dat kan voor jong en oud. Midden in deze tijd, buiten het verloren paradijs. Dat er toch nieuwe mensen zijn die Pasen hebben gevierd. Die u kennen En die daarom amen mogen zeggen op dat nieuwe leven, wat Paulus zo mooi formuleert, die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Heren, tegelijk moeten we ook bedroefd kijken, want het blijft zo onder de maat. Het is zo tekort. Het wordt hier nooit perfect. Wat blijven we daardoor ook op u aangewezen, heren. En daarom ook deze kerkdienst weer en deze zondag. Wij bidden om uw zegen van die afhankelijkheid. En als we nog gewoon zelfstandig onze gang gaan, alsof er geen Christus bestaat, ontdek er ons dan aan, voordat het voor altijd te laat is, heren, dat we er toch voor bewaard worden om het bloed van Christus te vertrappen en in onze eigen schuld en zonde straks eeuwig om te komen. Heren, ontdek er ons aan hoe erg het is wat we tegen God hebben gedaan en hoe rijk het is wat God heeft gedaan voor een schuldig volk. En wil door uw Heilige Geest die twee bij elkaar brengen en ook deze eredienst daarvoor gebruiken. Wij bidden voor onze koning die vandaag jarig is. Wat een zegen dat hij onze koning mag zijn, samen met Maxima en de kinderen. En wij danken u hartelijk, heren, dat we gisteren zo'n mooie koningsdag, een eerste koningsdag, uit uw goede hand mochten ontvangen. U maakte het goed in de natuur, de zon scheen heel vriendelijk en u maakte het ook goed in de contacten met het volk. Heren, wij bidden voor Willem-Alexander en Maxima en hun kinderen, dat zij in afhankelijkheid van u ook dit nieuwe jaar mogen ingaan van zijn leven en ook het tweede jaar als onze koning der Nederlanden, ons staatshoofd. Wij zijn dankbaar dat het allemaal zo gegaan is zoals het gisteren kon gaan. We bidden ook voor prinses Beatrix, die terugtreedt. Heren, wilt u haar ook in haar levensavond nabij zijn en genade schenken, om ook met adviezen als een moeder op de achtergrond te staan van haar zoon en zo het land uiteindelijk ook nog te dienen. We danken u voor de feestelijkheden ook in Veenendaal en omgeving op de Koningsdag, de eerste Koningsdag. Zegent u ons allen ook, heren, in die hartelijke betrokkenheid op het staatshoofd. Wij bidden om uw zegen over deze eredienst en wij zijn dankbaar dat broeder Bargerman weer thuis mocht komen. U hebt hem gezegend. Het is lastig dat hij al zo lang last van zijn knie had. Het is een zegen dat hij nu vervangen kon worden. En wij bidden, heren, of u deze kundige ingreep ook wilt zegenen voor zijn gestel, voor zijn gezondheid, zodat hij weer goed kan lopen zonder pijn en zijn werk ook kan doen. Zegen hem en Jeannette en de kinderen en stel ze ook tot een zegen in het midden van onze gemeente. Wij denken ook aan hen die we niet bij name noemen en toch onze voorbeden behoeven. Heren, wilt u ze nabij zijn als er moeilijkheden zijn, als er verdriet is of als er ziekte is en zwakheid daardoor bij het ouder worden, aan huis en bed gebonden misschien wel. Laat al uw noden en behoeften onder bidden en smeken bekend worden bij God, dat wij dat kanaal van uw Heilige Geest mogen kennen en beantwoorden, leren beoefenen, heren, voor het eerst en steeds weer en steeds meer. Dan verhoort u niet alle gebeden zoals dat bij ons op het verlanglijstje staat. Maar dan laat u wel merken dat u van ons af weet en dat u erin meekomt. Heren, ontfermt u zich zo over gezinnen en alleengaanden. Wij bidden voor hen die met vakantie zijn deze week. Wilt u ze een goede rustperiode geven en ook weer veilig in ons midden terugbrengen. Heren, zegelt u de prediking als een woord van u en geeft u ons geheiligde aandacht, kinderen, jongeren, ouderen, dat we het woord mogen verstaan, dat we op u mogen zien, dat we ons aan u zullen toevertrouwen en dat we met u de Heren zullen leven voor altijd. Heren, aanvaard onze dank en hoor onze gebeden. Afziende van onszelf vragen we dat, en amen zeggend op het volle werk van Christus, alleen om zijnentwil. Amen. Wij gaan zingen uit een andere koningspsalm, psalm 20. De versen 1, 3, 4 en 5. Op wagens, paarden en op helden zijn onze vijand stout. Dat is trots, hè? Onterecht trots. Wij zullen de eer en de grootheid vermelden van God die ons behoudt. Psalm 20, vers 1, 3, 4 en 5. Straks na het amen van de prediking willen we instemmen met Psalm 149. Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden van zijn gunstelingen die hem ter ere zingen. Psalm 149 vers 1, het gezongen antwoord op de prediking. En die prediking zal gaan vanuit de tekst gevonden in 1 Korinthe 15, vers 25 en 26. 1 Korinthe 15, vers 25 en 26. Want hij, Jezus, moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Gisteren dan onze eerste Koningsdag. Nou, dat is goed geslaagd geworden. Fijn voor Willem-Alexander en Maxima en ook voor prinses Beatrix dat het zo goed gegaan is, ook in het weer en ook in de sfeer. Eerste Koningsdag. We zullen hopen dat er nog velen zullen volgen, ook in goede harmonie. En ik zeg daar in de kerk ook heel nadrukkelijk bij, ook in afhankelijkheid van de Heere. Als u nog meegemaakt hebt, 1980, dat Beatrix koningin werd, dan herinnert u zich nog dat Juliana zei, ik stel u voor uw nieuwe koningin. Ze moest dat twee keer zeggen onderhand, omdat er nogal wat rumoer was op de Dam. Maar het is toch goed gekomen. En we moeten toch eerlijk zeggen dat Beatrix ook het koningschap en de monarchie weer midden in de vredige belangstelling van ons land heeft gebracht. En we zullen hopen dat dat ook verder mag gaan, omdat we beleiden als land en volk dat het staatshoofd koning is bij de gratie van God. Zo staat het nog, in, ook na de herziening van de grondwet, in de grondwet. En dat is belangrijk, want in de Bijbel moest de koning uiteindelijk iets bijbrengen van de koning der koningen. En ja, dat is eigenlijk helemaal verwaterd in onze samenleving, nietwaar? Maar in de kerk zetten we daar toch een uitroepteken achter. Ik stel u voor uw nieuwe koning. Beatrix heeft dat zo niet gezegd. Maar vanuit de tekst wil ik het vanmorgen zo zeggen. Ik stel u voor, ik mag u voorstellen, uw nieuwe koning. En daar bedoel ik uiteindelijk Willem-Alexander niet mee. Maar de koning der koningen. De Heere Jezus Christus. Dat is het thema voor de prediking. Ik stel u voor, uw nieuwe koning. De levende Heere Jezus Christus. Drie gedachten, gemeente. Ten eerste een dode koning, vraagteken. Ten tweede, nee, de levende koning. En ten derde, de werkzame koning. Ik stel u voor, uw nieuwe koning. Een dode koning, vraagteken. Ten tweede, nee, de levende koning. En in de derde plaats de werkzame koning. Ik heb het vorige week ook gezegd, gemeente, dat 1 Korinthe 15 is een bijzonder gedeelte. Het is het gedeelte dat al eerder dan de evangelie in de Bijbel stond en als brief rondging in de gemeente. En toen er gepreekt moest worden uit Pasen, uit het paasfeit, was men dus helemaal aangewezen op de tekst, de teksten uit 1 Korinthe 15. En nu was er ook een aanleiding toe, dat Paulus onder leiding van de Heilige Geest de pen moest oppakken om deze woorden neer te schrijven. We hebben het gelezen, het hele betoog vanaf vers 12, prachtig, hè? Het gaat naar een climax toe, hè? Vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt, uitroepteken. Wat was namelijk het geval in die Korinthische gemeente, die nog maar een jaar of 20 jong was, was er al een dwaling gekomen dat men dacht dat Jezus niet naar het lichaam opgestaan was. Dat heeft te maken met de platoonse filosofie die op de achtergrond stond. Het lichaam, dat deed er niet toe, niet waar. Het gaat om je geest, om je edele geest. En toen waren er mensen die eerst dus bij die gemeente gehoord hadden, die gingen leren, ze zullen niet in de kerkraad gezeten hebben, om het maar in onze tijd te zetten, maar die stookte toch wat in de gemeente. Die Christus, die leeft misschien wel als in een droom, echt in de hoofden en de harten van de mensen die van hem houden. Maar lichamelijk ligt hij nog in het graf. Ho, zegt Paulus. Als dat waar is, een dode Jezus. Nou mensen, dan blijft er helemaal niks meer over. Dan is er dus geen leven. Dan is er geen waarheid. Dan is er geen toekomst. Dan is er geen verlossing. Dan zijn wij bedrogen. En dan heb ik jullie bedrogen, zegt Paulus, omdat ik verkondigd heb dat er opstanding der doden is. Maar als die er niet is, dan ligt ook Christus nog in het graf. Mensen, dan zijn wij de meest ellendige, de meest beklagenswaardige mensen in heel de wereld. Maar nu, Christus is opgewekt. We hebben geen dode Jezus, nee. We hebben juist een levende koning, die totdat de dood ook overwonnen zal zijn, levend zijn ambt bedient. Prachtig. Maar nodig ook, hè. Dat de Heere Jezus naar lichaam en ziel verlosser is geweest en nog is. En dat hij naar lichaam en ziel gestorven is, heel diep. En dat hij naar lichaam en ziel is opgestaan. Een dode Jezus? Vraagteken? Nee! Wat is dat nou, de kern van het evangelie, gemeente? Eigenlijk nog dieper dan kerst, hè? Kerst is pas na de vierde eeuw gevierd in de kerk. Maar Pasen, de levende opstanding van de Heer Jezus, is gevierd vanaf het prille begin. Daar ligt de kern van het evangelie. Want dat evangelie komt naar dode zondaar. Oh ja, we zijn allemaal springlevend en we mogen voor gezondheid ook hartelijk dankbaar zijn. En dat de Heere ons dat nog geeft. En je kunt tobben ook met als je een moeilijker weg gaat. Maar dode zondaar, dood in zonden en misdaden. Mensen, dat zou betekenen dat onze weg dood zou lopen. In de eeuwige godsverlating. En als de Heere dat met ons zou doen naar zijn goddelijk recht, mensen, dan zouden we de hand op de mond moeten leggen. Oh ja, we zouden zeker wel een vuist maken, want dat is toch de diepte van de zondeval, niet waar? Maar we zouden de hand op de mond moeten leggen, omdat God ons niet kwijt wilde, maar wij de Heere hebben verlaten. En nu geeft God, die niet een God van de dood is, maar van het leven, daarop het antwoord. Door de Heere Jezus die weg te laten gaan. Wat een God, hè? Wat een evangelie. En wat een Christus, mensen. Want nu weet de Heere Jezus wat het is om te leven. En nu weet de Heere Jezus wat het is om te moeten sterven. Hij is die weg toch gegaan. Om weggerukt te worden uit het leven. Nu weet de Heere Jezus wat het is. De verleidingen door de Satan. Nu weet de Heere Jezus wat het is. Om in de hel te moeten zijn geweest. Wat een God, hè, dat hij u, jou, mij daar niet voor over heeft. Maar dat hij zijn eigen lieve zoon, die nooit kwaad gedaan heeft, daarin heeft overgegeven. En dat Christus het er zo mee eens was, gemeente, dat hij tegen zijn vader heeft gezegd in de stilte van de eeuwigheid. Vader, slaat u mij maar. Wat een evangelie. En daarom als die dwaalleer de overhand dreigt te krijgen in de kerk van Korinthe, dan zegt de Heilige Geest tegen Paulus, schrijf, hij is koning. Mag ik u voorstellen, uw nieuwe koning, en dan niet maar voor een dag, een koningsdag, niet maar voor een jaar, maar heel de tijd, want hij zou koning zijn tot aan het einde van de wereld, als de dood, ook als de laatste vijand, onder zijn voeten zal zijn gelegd. Wat een God, wat een Christus, wat een regering door de Heilige Geest voor mensen zoals u, zoals jij, zoals ik van huis uit. Een dode Jezus, vraagteken? Nee, nooit. Misschien wel voor je ervaring. Maar het is de levende koning, dat is het tweede. Ja, zegt dominee, dan kun je dat dan met overtuiging zeggen, want zo staat dat uiteraard ook in 1 Korinthe 15. Maar, wat merk ik daar nou van? Nou, daarom zei ik net ook al, voor je ervaring. Voor je ervaring kon je misschien wel eens zelfs niet denken van dat die in je gedachten opgestaan is. Hè? Wat merk ik daar nou van in de praktijk van het leven van elke dag? Nou, mag ik het proberen wat toe te spitsen? Dat je geboren bent in een christelijk gezin. Dat je staat in een geslacht waarin van vader op zoon, van moeder op dochter, de vreze van de Heere is doorgegeven. Dat is natuurlijk geen garantie voor bekering, hè? Dat is geen garantie voor levend geloof. Maar je moet het maar zien als een bedding van een rivier. En daar stroomt het water door. En ja, die bedding van de rivier, die lijn van de geslachten, dat heeft de Heere zelf zo gewild. Hè? Eerst tot op de komst van de echte koning, de levende koning. En nu de levende koning geweest is en in de hemel het regiment heeft, met het oog op zijn wederkomst. Het feit dat je naar de kerk mag gaan. Dat je door je ouders gedragen bent, jongeren, kinderen, tot aan het doopvont. En dat de dominee toen namens God, Vader, Zoon en Heilige Geest gezegd heeft, ik God wil jouw God zijn. Als een soort check die je op naam gekregen hebt. En die check mag je nou gaan verzilveren. Dan krijg je dus wat er beloofd is. Niet bij een dode koning, die kan niks verzilveren. Maar bij de levende Jezus. En dat loket van die levende Jezus, dat is nou elke keer als je de Bijbel opendoet. Elke keer als je je knieën buigt. Of misschien met ogen open zegt, Heere Jezus, wilt u in mijn hart komen? Dat gebed, dat is eigenlijk de gang naar het loket van die levende Jezus. Ja, hij zit wel op de ereplek, hè, in de troon. Maar omdat de Heere Jezus ook een mens geweest is en alles heeft doorgemaakt op de aarde, heeft hij het contact met het levensgevoel dat wij doormaken volop behouden. Dus daarom, dat loket is vlakbij. Niet voor mensen die zeggen, die doen of die denken, een dode Jezus. Nee, maar van mensen die de aankondiging hebben gehoord. Mag ik u voorstellen, uw nieuwe koning, de levende koning, Jezus. Hoog boven ons verheven, maar ook heel dichtbij. En weet u, als je dan bij dat loket, met eerbied gezegd, die ontmoeting krijgt met die levende Jezus, hè? Zo waren die mensen in Korinthe toch ook toegebracht. Dan wordt zonde zonde voor Gods aangezicht. Dan leer je wie je bent voor God. Dat is niet best hoor. Dat gaat heel diep. Maar het gaat nooit dieper dan de verlorenheid. Want die heeft Christus voor alle die bij dat loket komen overgenomen. Maar het kan wel zo zijn dat je geweten zo wordt aangeklaagd. Dat je moet zeggen, ik sta schuldig aan heel de wet van God. We hebben hem gelezen. Nog dieper. Ik sta schuldig aan de liefde die Christus gezegd heeft dat het geheim is van de wet. En dat betekent, mensen, dat ik God op zijn hart heb getrapt. Dat is de diepte van de schuld. Maar bij dat loket, hè, om in het beeld te blijven, daar staat de Heer Jezus met eerbied gesproken door de Heilige Geest. En die zegt, nou, voor zulken ben ik nou de levende koning. Als je de tekst leest, dan is net alsof je hoort dat de Heere Jezus zelf er persoonlijk bij betrokken is om nou uit te delen wat hij verworven heeft. Hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Je hoort er, Paulus wist dat natuurlijk ook persoonlijk, hè? Maar je hoort er de persoonlijke betrokkenheid van de levende koning bij alle vijanden. En dan noem ik samenvattend de schuld en je persoonlijke schuld. Ja, dat kun je natuurlijk variëren nadat je geleefd hebt, gezondigd hebt, heel concreet. Hè? Probeer dat ook zelf maar in te vullen. Verslaafd ergens aan. Of hebzucht. Of jaloersheid. Pronkzucht. Luiheid. Geen matigheid in het leven. De overtreding van Gods geboden. In al die 10 geboden, daar ligt eigenlijk het hele leven van de Heere voor. En dat is samengevat in Christus. Dus als je naar het loket gaat, dan kom je bij Christus uit. En dan leef je je in dat ik gezondigd heb tegen al Gods geboden. En dat ik nog steeds geneigd ben tot alle kwaad. Maar dat ik nou door dat open loket mijn oog, mijn hart mag richten op de Heere Jezus als de levende koning. En zeggen, Heere Jezus, wat een antwoord van God. En wat een boodschap van u. En wat een zegen dat Paulus het op moest schrijven. Hij zit op de troon en hij moet koning zijn, moet. Er staat een goddelijk moeten in de tekst. En moed, dat heeft in de eerste plaats ook de betekenis dat hij het werk volbracht heeft. Dus dat hij dat ereplekje ook verdiend heeft. En dat moeten betekent ook dat God nou de regering over uw en jouw en mijn leven in zijn doorboorde handen legt. Als God dat niet gedaan zou hebben, dan zou het nog veel naarder in de wereld eraan toe gaan dat het er al aan toe gaat. Want we leven natuurlijk wel buiten het verloren paradijs. Maar omdat dat de deur nou open is en we in de tekst mogen zien dat de regering is in de handen van uw nieuwe koning, Satan wordt overste van deze wereld genoemd, woorden van Jezus zelf. Uw nieuwe koning, die het al volbracht heeft en die nou de regering met doorboorde handen doet. En ik denk ook dat de grootste vloeker, hè, dat is natuurlijk heel erg, de grootste atheïst, uiteindelijk ook nog baat heeft bij de regering van deze nieuwe koning, deze levende Christus. Want als dat niet zo zou zijn, mensen, nou dan zou het dan een hel op aarde zijn. Maar zeker voor Gods kinderen, die bij het loket met eerbied gesproken, hem mogen persoonlijk mogen ontmoeten. Alle vijanden. Dat betekent dus dat voor die levende koning, Jezus Christus, geen vijand te groot is. Of te verraderlijk is. Of dat de Heer bij wijze van spreken met de handen in het haar zou zitten van hoe moet ik dat nou toch oplossen? Nee. Het is allemaal verzoend. Het is allemaal opgelost. Ik bedoel ik niet goedkoop, maar hij overziet het hele veld. En hij heeft kennis gemaakt met alle tactieken van de Satan. Alle listen van de afgrond. Ja, hij heeft zelfs moeten merken wat het is dat die rechtvaardige God zijn handen van hem aftrok en zei: Vader, doet u het maar, doet u het maar aan mij. Want anders moet u het doen aan alle die uw kinderen zijn. En die kunnen dat niet betalen. Ik wel. Wat een heiland, hè. Mag ik u voorstellen, uw nieuwe koning, uw levende koning, Jezus Christus, die op de ereplaats zit en daar door Gods barmhartigheid moet heersen, moet zijn ambt bedienen, tot aan de jongste dag. En dat heeft hij al gezegd toen hij naar de hemel voer. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat betekent dat er dus geen dag is waarop dit niet geldt, wat hier in de tekst staat van de levende koning. En dan het laatste, gemeente. Hij is niet alleen een levende koning, de levende koning, maar hij is ook een werkzame koning. Kijk, dat ik zei het net al in het tweede punt, hè, dat hij moet als koning heersen. Daar zit ook iets in van het is af, hè, de rust die de heiland mag hebben als hij het ereplekje in de troon op aanwijzen van zijn vader inneemt. Maar daar houdt hij geen vakantie, met eerbied gesproken. Hij is in bedrijf. En nou kun je natuurlijk wel denken, ja, wat merk ik daarvan? Ik zei het net ook al. Maar daarvoor is wel een stukje gehoorzaamheid nodig. En dat wil de Heilige Geest je leren. Een stukje gehoorzaamheid nodig. En als je ongehoorzaam bent, dan aan de leiding, aan de wetten, aan de grondwetten van dat Koninkrijk der Hemelen, dan verwijder je je dus ook van zijn goede regering. En dan merk je dus niet dat hij ook in bedrijf is. En mensen, dan moeten we ervoor oppassen dat als het dus anders gaat dan wij gedacht hadden, dat we de Heere er dan de schuld van geven. Daar zijn wij niks te goed voor om dat zo te doen. Maar als je werkelijk in gehoorzaamheid je over leert geven aan deze levende koning, hoog boven ons verheven en toch heel dichtbij, dan merk je zijn werk. Dan merk je dat hij de werkzame koning der koningen is. Machtiger dan de duivel. Machtiger dan alle afgrondelijke krachten bij elkaar. Machtiger dan de zonde. Machtiger dan uw verslaving. Machtiger dan uw onmogelijkheid en dan jouw verlegenheid. Mag u het verstaan? Is het niet zo dat toen de Heere u te sterk werd en je inderdaad je leven aan hem mocht kwijtraken, met heel je hebben en houden, met je zegeningen en met je onhebbelijkheden. Nou, dat is nou de koning werkzaam. Genade die wat uitwerkt. Dat je knielt voor de Heere. Dat je hem nodig krijgt in zijn volle verzoening. Dat je hem niet kunt missen in de kracht van de leiding van zijn Heilige Geest. En dat eigenlijk de navigatie wordt van binnen. Dat je weet hoe je wandelen moet met deze levende Here in deze tijd. Is dat niet de koning in zijn werkzaamheid? Er was iemand verslaafd aan harddrugs. Nou, dat is heel wat, hè, als je dat leest, dat die mensen zo verslaafd kunnen zijn aan harddrugs. Een afkick. En ja, het afkikcentrum, dat ging dan niet in 1, 2, 3. Maar uiteindelijk was de jongen wel vrij van zijn verslaving. En hij gaf er getuigenis van in een artikel dat de Stichting Tot Heil des Volks uitgaf. En hij mocht ook zeggen, kijk, dat heb ik nou aan de Heere te danken. En tegelijk accentueerde hij ook zijn verantwoordelijkheid. Je moet natuurlijk ook niet meer in de buurt komen van verslavende middelen of verdovende middelen als de Heere je vrijgezet heeft. Prachtig, hè? De werkzame Heere Jezus Christus. En toen u zo ziek was, En toen de dokter tegen u zei, meneer, mevrouw, eigenlijk zijn we uitbehandeld. Nou, dat moet je wel verwerken, nietwaar. Maar altijd leefde je al met de Heere. Maar het was net of toen dat bericht heftig bij je binnenkwam. Dat de Heere ook heftiger bij je binnenkwam. De werkzame Christus. En toen kreeg u zo'n hoop, zo'n troost door. Al onze ziekten heeft Hij gedragen. Bijzonder, hè? Dus dat is de Heere heel nabij. Ik had in Zwaverstijnen een keer een mevrouw. En die dacht dat ze moest sterven. Dat had de dokter ook tegen haar gezegd. En toen werd ze weer beter. Ja, eigenlijk vond ze dat toen jammer. Klinkt een beetje gek, omdat ze genade kreeg om te kunnen sterven, dacht ze. Maar ze werd weer beter. En de Heere was zo nabij geweest. En later was ze dankbaar dat ze nog een aantal jaren kreeg. Want nu mocht ze in dankbaarheid leven. Uit het opstandingsevangelie. Van die levende koning. Van die werkzame koning. Die ze ervaren had. Juist in die heel moeilijke periode. Alle vijanden. Er is er geen één die het kan winnen van deze levende, werkzame koning. En alle dingen doet de Heere dan medewerken ten goede voor degene die het van hem verwachten. Dan kan dus zelfs een diepe ziekte, uiteindelijk zelfs de dood, die werkzame Heere Jezus heel dichtbij brengen. Of als u tobt onder de aanklacht van de wet, dat u geen van de geboden van de Heere gehouden hebt, maar u mag door de adem van de Heilige Geest het bloed van de Heere Jezus ook over die concrete zonde in je hart krijgen. Nou, dan is er ook echt vergeving, hè? Je vergeet het denk ik niet, maar er is vrede door het bloed van het kruis. Als deze werkzame, levende koning dat aanbrengt in je ziel. O mensen, wat heb je hem dan lief, hè? Wat ga je hem dan bewonderen? En wat wil je dan ook echt voor die Heere leven? Nu en altijd, tot aan de wederkomst van hem of tot aan je eigen overlijden. Een werkzame koning. Hoog boven ons verheven, dat zorgt voor de overwinning. En ook heel dichtbij. Volstrekte overgave, daar gaat de Heer mee door. Voor jong en oud. Totdat ook de laatste vijand, die teniet gedaan zal worden, de dood onder zijn voeten zal worden gelegd. Dus het blijft ook een strijd. Hè? Het blijft ook een strijd. Maar niet een strijd zonder uitzicht. Want hij is de werkzame koning. Mag ik u voorstellen? Uw nieuwe koning. Uw levende koning. Die overwinnaar is over duivel en dood. Over zonde en schuld. Voor allen die het van hem verwachten. Wie spot er nog met deze koning? Ik las een heel naar ingezonden briefje in een wereldse krant tegen koning Willem-Alexander en het koningschap van een republikeins genootschap. Ik dacht, ja, dat is vrijheid van meningsuiting, niet waar. Maar, ach, mens. Ja, nou is dat nog maar een mens, niet waar. Maar spot u misschien met deze nieuwe koning die ik u voor mag stellen. Elke dienst. Ja, mensen, als je met deze koning spot, hè. Hij heeft recht op je leven. Dan kom je niet aan zijn voeten terecht, maar dan kom je onder zijn voeten terecht. Dat is eigenlijk het beeld van de tekst, hè? Totdat de laatste vijand die teniet gedaan wordt, onder zijn voeten is gelegd. Je moet aan zijn voeten terechtkomen. Het Oud-Oosterse beeld, hè, dan die overwonnen mensen, die kusten dan de voeten van de koning die hen overwonnen had. Geestelijk, ja, hoef je de voeten van de Heer Jezus niet te kussen, maar als je aan zijn voeten terecht mag komen, gemeente, dan sla je de armen van het geloof om zijn hals, bij wijze van spreken. En dan zeg je, Heer, wat een wonder. Dat u mijn nieuwe koning bent. En dat u overwonnen hebt, ook in mijn leven. En dat betekent dus ook dat voor de toekomst er perspectief is. Want er is nog één trek in de preek. De dood, hè, dat is de laatste vijand. Maar de sleutel daarvan heeft uiteindelijk nu de Christus. Dus in feite kan de dood je ook niet meer scheiden van de liefde van God en van Christus. Nee, want de angel is in het sterven van Jezus uit de dood uitgehaald voor allen die hier knielen aan zijn troon. Heerlijk is dat, gemeente. Wat zal dat wat zijn? De mensen aan wie Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 dachten dat de Heere Jezus al in hun generatie terug zou komen. Nou, dat heeft dus nog wat langer geduurd. Maar de activiteit van die verwachting is heerlijk. Want je hoeft daar ook, als je de Heere vreest, geen angst meer voor te hebben. Of we nou sterven of meemaken dat hij terugkomt. Want hij heerst ook over die laatste vijand, de dood. En als we dan mee zouden mogen maken dat hij terugkomt. Wat zal dat wat zijn, mensen? Wat zal dat wat zijn? Dat dan alle doden zullen opstaan. Die in zee omgekomen zijn. Die in crematoria, in de oorlog, verbrand zijn. Of die zich tegenwoordig laten verbranden. Al die mensen die begraven zijn, mensen die vermist zijn. God mist er niet één. En als die koning op zijn laatste koningsdag terug zal komen, dan zullen al die mensen vanaf Adam opstaan, tot aan de jongste dag. En al Gods kinderen die hem lief hebben, die zullen mee ingaan in het koninkrijk van de glorie, op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Mag ik u voorstellen, uw nieuwe koning, de levende koning, de werkzame koning en de terugkomende koning, Christus onze Heere, verrees. Halleluja. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Ja, Heere, dat ons dat uit het hart gegrepen mag zijn, dat Sions kroost met lofgejuich zich voor zijn koning buig. Wat is dat een heerlijk leven, Heere, om u in het oog in het hart te hebben en te weten dat u uw volk in het oog in het hart hebt, draagt. En daarom dat overwinningsleven dat eraan bij u is, wil toepassen in het leven van hen. Tegelijk is dat ook een strijd. Want het blijft aan onze kant zo onvolkomen. En wij kiezen zo vaak verkeerd. Maar Heere, wilt u bemoedigen en ook gehoorzaamheid vragen en geven om de koning op zijn woord te geloven, de nieuwe koning die leeft in alle eeuwigheid, niet hoog boven ons verheven, ja dat ook als het om de glorie gaat, maar ook heel dichtbij door de werking van uw Heilige Geest. Heerlijk dat er mensen zijn die iets van het overwinningsleven mogen kennen, Heere. Die daaruit leerden leven met vallen en opstaan. Ja, vallen en opgericht worden door die levende koning. Heere, wil ze ook er meer van leren en rijker van bedelen. Zodat we dat ook mogen verstaan in ons eigen leven en zullen doorgeven aan anderen. Wil ook met hen zijn die tobben met gezondheid, met problemen. Wilt u ze nabij zijn, Heere? En laat u merken dat u van ze af weet. En ze oprichten als ze misschien zelf niet verder kunnen. En als mensen onder hun schuld gebukt gaan, laat ze dan toch leren afzien van zichzelf. En op hem, die met doorboorde handen ze nodigt, om aan dat loket ook te ontvangen wat u geven wilt in de opening van uw woord. Heere, wat rijk ook dat u zelfs de dood in de hand houdt. Dat als ons levenseinde daar is, u ervan afweet. En dat voor al uw volk en kinderen de angel uit de dood is weggenomen. En het een doorgang mag zijn tot een nieuw leven. Wij bidden, Heere, of mensen die daar nog niet bij horen, jongeren en ouderen, stilgezet zullen worden. Opdat ze u mogen toebehoren en de rijkdom van uw genade leren kennen. Wilt u zo langs de rijen gaan, Heere, hoofd en hart aanraken met dat eeuwige woord van u, zodat we onderdaan worden van deze nieuwe koning in zijn troon. Wij bidden, Heere, voor hen die een moeilijke weg gaan. Wilt u maar veel genade schenken om achter u aan te kunnen komen. Want u gaat voorop en dat is zo groot. Heren, wij bidden om uw zegen ook verder deze zondag. Wilt u ons zegenen en tot een zegen stellen? Dat we ook in deze tijd toelevend naar de wederkomst verwachtende christenen zullen zijn. Om ook door te geven die diepe boodschap van een regerende vorst. Heren, wij danken u voor uw woord en bidden om genade om getrouwd te zijn. Wees met oud en jong in de gemeente, Heere, met ziek en gezond, met bedroefd en beproefd, maar ook met dankbaar en voorspoedig. Wilt u, als er wat vakantiedagen zijn, ons ook de rust geven die nodig is om het verder weer aan te kunnen. Wij danken u voor uw boodschap en bidden om vergeving van ons tekort. Verzoen dat door uw liefde en genade in de Heere Jezus Christus alleen. Wij bidden het afziende van onszelf en ziende op hem, die koning is in glorie tot in eeuwigheid uit genade. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, en wij zingen tenslotte nog uit Psalm 89, vers 8... En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8 ten slotte. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefdevolle genade van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.